Gemeente, laten wij gaan lezen uit Gods woord. Het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs hoofdstuk 9 en daarvan de verzen 1 tot en met 13. Wij lezen Matteüs hoofdstuk 9, de verzen 1 tot en met 13. En daar luidt Gods woord als volgt. En nadat hij, Jezus dus, in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamde: sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigte dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, die zo'n macht aan de mensen gegeven had. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem: volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde, toen hij in het huis van Matteüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen: waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen: wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Tot zover onze schriftlezing. Deze middag willen wij met elkaar stilstaan, gemeente, bij de roeping van Matteüs. Met als uitgangspunt vers 13 en daarvan het tweede gedeelte, dat zal ik u nogmaals lezen. Want ik, zegt Jezus, ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En bij dit thema, het thema heb ik u nog niet genoemd. Het thema is: Jezus roept u en jou. Jezus roept u en jou. En bij dit thema twee aandachtspunten. Het eerste, roeping tot bekering. En het tweede aandachtspunt, roeping tot bestraffing. Jezus roept u en jou tot bekering en tot bestraffing. Jongens en meisjes, kinderen, wat fijn dat jullie er weer zijn deze middag. En ik wil meteen wat aan jullie vragen. Worden jullie wel eens geroepen door je papa of je mama? Ik denk het wel. En misschien zoiets als van: kom je eten, aan tafel, het is klaar. En misschien ben jij een jongen of een meisje die dan altijd meteen komt. Maar ik denk dat er wel vaak zal zijn dat jij toch lekker doorgaat met spelen. Omdat je denkt: papa of mama roept toch wel nog een keer. Maar nu een vraag, hè. Wat nu als Jezus jou zou roepen om hem te volgen? Zou je dan blijven zitten spelen? Of zou je dan gaan? En gemeente, dat kan ik net zo goed aan u vragen. Als Jezus u nou zou roepen, hè, zou u dan gaan? Of zou u blijven zitten? En denken: hij roept vast nog wel een keer. Nou, deze middag zal Jezus gaan roepen. Dus denk er maar vast over na. Zal ik gaan? Of blijf ik zitten vandaag? En dat zien we allereerst in ons eerste punt, dat Jezus roept tot bekering. En in de vertaling is het wat lastiger te zien, maar in ons tekstgedeelte, vers 9 tot 13, ligt de nadruk heel erg op wat Jezus doet. Dat is ten diepste in heel het Matthäus-evangelie. Het gaat om de werkwoorden. En daar staat dan Jezus vandaar voortgaande, of hij ging verder en hij zag en hij zei. De nadruk ligt op wat Jezus doet. En wat Jezus allemaal doet, dat vindt plaats op de hoofdweg van Capernaum. En die hoofdweg is ontzettend druk. We zien daar handelskaravanen uit Arabië op kamelen. We zien daar volgepakte ezels. We zien daar vissermannen die hun vissen proberen te verkopen. We zien kinderen rondrennen over de straat. En tussen al die menigte loopt de Heere Jezus als een van de velen. En hij is in Capernaum, wat zijn stad wordt genoemd. In vers 1 van Matthäus 9. Deze stad, hij woonde daar. Hij heeft daar heel veel werken en wonderen gedaan. En de roeping van Matthäus is daar één van, want dat is een wonder. En wilde je die stad Capernaum in of uitgaan over die hoofdweg, dan moest je langs een tolhuis. Een soort belastingkantoor of een douanekantoor. En daar moest je belasting betalen over je handelswaar. En langs dat huisje loopt Jezus. En Jezus kijkt naar binnen in dat huis. En daar ziet hij Matthäus zitten. Matthäus, de tollenaar. En dat woordje zien, wat wordt gebruikt in vers 9. Hij zag iemand zitten. Dat betekent niet dat hij heel vluchtig even iemand zag en dan weer zijn hoofd wegdraait. Nee, dat betekent hij zag iemand met aandacht zitten. Hij keek met aandacht. Jezus, hij moet dus stil zijn gaan staan. Hij was aan het lopen en hij ging stilstaan om te kijken naar Matthäus in dat tolhuisje. Jezus, hij zag Matthäus wel. Maar Matthäus zag Jezus niet. Want Matthäus was druk bezig met werken. U zal het weten, gemeente, hij was een tollenaar. En tollenaars waren gehaat onder hun landgenoten, de Joden. Want de tollenaars waren in dienst van de Romeinen, om belasting te heffen. En de Joden die vonden dus de tollenaars al onrein, want ze hulden met de vijand. Zoals wij misschien nog kijken naar de NSB'ers in de Tweede Wereldoorlog. Daar is het mee te vergelijken. Maar een misschien nog groter probleem met die tollenaars was dat ze woekerwinst vragen. Dat zal u ook wel bekend zijn. En stel je voor, je hebt net een nacht lang gevist op het meer van Galilea. Je hebt 8 kinderen thuis en een vrouw. En je hebt net genoeg vissen om winst te kunnen maken en om levensonderhoud te voorzien voor je gezin. En dan kom je langs dat tolhuis, want je moet eerst nog belasting betalen over je vissen voordat je die stad in mag om ze te verkopen. En dan eist die tollenaar veel te veel belasting van je. En daar gaat je levensonderhoud. Dan kun je dat niet meer betalen. Weg is je winst, omdat die tollenaar dat allemaal in zijn eigen portemonnee stopt. En zo werden die tollenaars gehaat. En ze lichtten de mensen op, arme mensen, die maar heel weinig levensonderhoud hadden. En bedenk dat Jezus dus staat te kijken naar deze Matthäus. Hij ziet hem zo bezig. Hij ziet mensen oplichten, arme mensen. Hij ziet hem bedriegen. En hij ziet al dat geld in zijn eigen zak steken. Matthäus, hij wordt ook wel Levi genoemd in de andere evangelieën. En Matthäus, hij was een beetje het zorgenkindje van het gezin. Er staat in een andere evangelie dat Matthäus de zoon van Alfeus is en Alfeus was een priester. En Matthäus had ook een broer, Jacobus, die was al eerder geroepen door de Heere Jezus. Jacobus, de zoon van Alfeus, was al een discipel. Maar Matthäus, hij was het zorgenkindje van de familie. Hij was de wereld ingegaan. Wij zouden nu zeggen, hij was wel gedoopt, maar kerk, vaarwel gezegd. Hij wilde veel liever rijk worden, leven in de wereld. Hij had niet zoveel op met die godsdienst en het maakte hem niet uit dat zijn vader priester was. Jullie doen maar, ik ga tollenaar worden, want dan kan ik tenminste genieten. Luxe leven, de wereld in. O Matthäus, hij was afgehaakt van het geloof. Zitten er hier die misschien in hun hart ook al aan het afhaken zijn. Dat je net als Matthäus denkt, laat maar met die kerk, laat maar die dienst aan God. Ik trek de wereld in. Ik vind het goed. Ik ga. Maar eerlijk, die verloren zoon, hè, Als hij nou was gestorven toen hij nog bij die varkens was, hè, wat dan? Als Matthäus nou nu gestorven was als hij in dat tolhuis zat, wat dan? We weten het toch. Maar zie daarom op Jezus, ook als je dreigt af te haken. Want Matthäus, hij is aan het kijken, of Jezus is aan het kijken naar Matthäus. Alles ligt open voor Jezus. We hebben het net gezongen. Hij weet alles van ons. Alles wat Matthäus denkt, alles wat Matthäus doet en Jezus staat maar naar hem te kijken. En zo is het toch ook bij u, bij jou en bij mij. Vanuit de hemel ziet Christus op ons neer. En denk niet dat wij iets verborgen voor hem kunnen houden. Gij kent mijn zitten en mijn staan. Op Psalm 33, het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Dus jonge vrienden, hij ziet je ook op zaterdagavond of zondagochtend heel vroeg. Hij ziet wat je doet op je smartphone, hoe je ermee omgaat. Hij ziet waar je tijd heen gaat. Hij ziet alles. Mensen, hij ziet hoe je op je werk omgaat met klanten. Met je collega's. Hij ziet of je stiekem een klein beetje aan het oplichten bent. Hij ziet alles. Hij ziet je gedachten. Stel nu voor, hè, dat op die mooie witte muren hier al jouw gedachten van vandaag zouden staan. Wat dan? Nou, ik denk dat je zou wegrennen. Ik in ieder geval wel. Alles wat we gedacht hebben, alleen maar van één dag. Als iedereen dat zou weten. Ja, we zouden vluchten. En dan te beseffen dat Jezus dit alles ziet en kent en weet van jou en van mij en van Matthäus. Zou Jezus dan geen reden hebben om Matthäus eeuwig weg te sturen? Maar het wonder is dat Jezus niet zegt, ga weg van mij. Maar dat Jezus dat tolhuis instapt en op Matthäus afstapt en zegt, volg mij. Dat is Jezus. Hij ziet de zonde van Matthäus, hij ziet het verdorven hart van Matthäus. Maar Jezus is barmhartig. Jezus' hart brandt van innerlijke ontferming over zondaren. Hij wil niet dat verloren zonen en dochters in het eeuwige vuur gaan. Nee, hij wil ze hebben. En hij zoekt ze op, midden op de plaats waar ze zondigen. Of zoals iemand het laatst zei, hij zoekt jou op het plaatsdelict. In de crime scene, precies waar jij jouw misdaden bedrijft tegen God. Daar komt Jezus heen. Ook als je niet meer naar de kerk gaat, hij zoekt je op. Kijk maar naar Matthäus. Hij zoekt je gewoon op in dat tolhuis. En Jezus komt voor je staan en hij kijkt je aan en hij zegt, volg mij. Volg mij. Gemeente, het is één woordje in de grondtaal. Jezus zegt één woord tegen Matthäus. Volg mij. Het is genade en het is een gebod in één woordje. Het is een hartelijke nodiging om tot Jezus te komen, maar het is ook een ernstige eis. Het is levensveranderend, gemeente. Weet je ervan? Weet je ook dat dit hartverscheurend is als Jezus je roept? Maar weet je ook dat het zielsvervullend is als Jezus je roept? En dat het ook bijzonder aanstootgevend is. Want laten we wel wezen. Stel je nu voor, hè, dat Jezus een abortuskliniek in zou stappen als hij nu had geleefd. Tenminste, hij leeft. Als hij nu op aarde had rondgewandeld, moet ik zeggen. Dat hij zo'n abortuskliniek instapt. En dat hij afstapt op een vrouw die net zo'n prachtig mooi kindje heeft laten weghalen. Omdat ze met de zoveelste naar bed is geweest. En dat hij tot haar nu zou zeggen, volg mij. Of dat Jezus in het uitgaansleven een kroeg binnen zou stappen. En de grootste dronkaard die de raarste grappen maakt en die de raarste dingen doet. Dat hij die in de ogen zou kijken en zegt, volg mij. Of als hij de partijleider van D66 roept. Als hij Donald Trump zou roepen. Of als hij Willem Holleder zou roepen. Dat gemeente is Jezus. Hij zoekt ze gewoon op. En hij zegt, kom maar, volg mij. Want het licht der wereld, Jezus, dat schijnt het felst op de meest duistere plek. In de meest donkere, smerige harten, daar wordt die vrije genade van Jezus het meeste zichtbaar. Dus zeg het maar, gemeente, hoe is het nou met jouw hart? Hoe is het met uw hart? Waar zijn al jouw plaatsdelicten eigenlijk? En weet dan dat die vandaag, door de prediking, op jou afstapt. Dat hij je leven zo binnenkomt wandelen zoals hij dat bij Matthäus deed. En dat hij je roept en zegt, volg mij. Volg Jezus, gemeente. Dat is de oproep. Kom achter hem aan en laat je zonde voor wat het is. En slechts één reactie past maar op deze roep. Kijk maar, hoe reageert Matthäus? En hij stond op en volgde hem, punt. Jezus komt zomaar het leven van Matthäus binnen. Hij is druk aan het werk. Hij zegt één woord tegen Matthäus. En hij staat op. En hij volgt Jezus. En dat is de enige reactie die past, gemeente. Jezus volgen. Punt. Dus met dat Jezus roept, is daar meteen de gehoorzaamheid van Matthäus. Hoe kan dat? Bijbelverklarers hebben hun hoofd erover gebroken. Ze zijn op zoek gegaan naar een verklaring. Hoe kan dit dat Matthäus ineens volgt? Sommigen zeggen, nou, Matthäus heeft al lang gehoord van het evangelie. Hij kende Jezus al, hij wist het al. En hij had nog maar één zetje nodig om eindelijk Jezus te gaan volgen. Nou, misschien is het waar, gemeente, ik weet het niet, maar het staat er in ieder geval niet. Wat er staat, is dat Matthäus gewoon aan het werk was. Dat hij gewoon aan het bedriegen was zoals hij dat elke dag deed. En dat de Messias bij hem binnenstapt en roept. En het afgehaakte verbondskind volgt. Hoe dan? Nou, we zongen het toch net, gemeente, uit Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van z'Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Het is precies zoals in de schepping. En jongens en meisjes, misschien ken je dat liedje wel. In het begin lag de aarde verloren. In het begin in de duisternis. God sprak zijn woord en het licht werd geboren. Het licht dat vandaag onze dag nog is. God spreekt, gemeente. En het is er. Hij zei, er zij licht en er was licht. En met dit gezag spreekt Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde. Het gezag van de Schepper, het gezag van de drie enige God dat rust op Jezus Christus. En daarom volgt Matthäus, want hij kon dat woord niet weerstaan. De zon zei ook niet, ik wil niet gemaakt worden. Nee, die zon die bestond op het moment dat Jezus sprak of God sprak. En zo is het nu ook in de herschepping. Zoals de ouderen dat noemen, dit is het wederbarende woord van God. Hij spreekt en het verandert. We kunnen toch niet geloven, wij liggen toch dood in zonden en misdaden zoals Paulus dat zegt. Maar Jezus, in zijn zondaarsliefde, hij roept. En daarmee schept hij voor ons de situatie waarin wij kunnen geloven. En zo word je geroepen. Jezus schept de mogelijkheden. Jezus is het levendmakende woord van God. En als hij spreekt, gemeente, dan moet je volgen. Dan mag je volgen. En dan kan je toch niet anders. Dus, Matthäus liet alles achter. We lezen niet dat hij zei, ja maar. We lezen niet dat hij nog een klant afhandelde. Of hij zei niet, ja het lukt me niet om u te volgen. Nee, hij volgde. En u bent toch ook net geroepen, gemeente. Wat heeft u, wat heb jij dan achter te laten? Zeg het maar. Zijn het je zonden? Zijn het je zonden die in de weg staan om tot Jezus te gaan? Jezus zegt toch, is je oogje tot zonde? Steek hem uit. Is je arm je tot zonde, hak hem af. Want pas op, als jij je zonde niet doodt, dan word jij straks gedood in het eeuwige vuur. Staan je zonden in de weg? Verbrand ze, gemeente. Omdat het straks dan niet met jou zal gebeuren. Laat ze achter. Laat ze voor wat het is en zie op hem. Maar het kan nou natuurlijk ook zomaar zijn dat het je dagelijkse bezigheden die jou weerhouden van Jezus. Ik bedoel, Petrus werd ook geroepen. Petrus werd geroepen van achter zijn visnet. Hij was gewoon bezig met zijn werk. En het is natuurlijk geen zonde om visser te zijn of om je netten te repareren. Maar ook Petrus werd geroepen. Jezus zei, volg mij. En ook Petrus ging. Maar als hij nu bezig zou blijven zijn geweest met zijn netten maken, dan was het zonde geweest. Als je je dagelijkse bezigheden boven het gebod van Jezus laat gaan, dan worden die dagelijkse bezigheden, die misschien heel goed zijn op zichzelf, die worden dan zonde. Dus misschien is het je carrière wel. Misschien is het je volle agenda wel. Misschien zijn het je ambities, je financiën. Misschien zelfs je familie of je vrienden. Je vrijheden. Wat staat er u en jou in de weg, gemeente, om te leven met hem? Geef ze over. Al die dingen aan hem. Eerst hem volgen. En daarna weer aan het werk. Petrus heeft ook weer gevist. Maar eerst volgde hij Jezus en daarna ging hij zijn werk weer doen. En dat is trouwens niet alleen voor hen die Jezus nog niet kennen. Dat is net zo goed als je al jaren of maanden of misschien één dag met Jezus mag leven. Iedere dag moeten we toch weer terug naar hem, gemeente. Hij riep zijn discipelen toch telkens weer, volg mij, als ze waren afgedwaald. Telkens bleef Jezus tot hen spreken. Hij zei, wie achter mij wil komen, wie mij wil volgen, die nemen zijn kruis op zich. En verloochenen zichzelf. Jezus volgen is kruisdragen, gemeente. Dat is afsterven aan je zonde. We hebben het toch net gelezen. Steeds meer je zonde haten, je zonde laten en je zonde dus verlaten. Het volgen van hem is zo radicaal. En wat raken we snel achterop? Wat blijven we achter als we langzaam maar zeker die zonde weer gaan toestaan in ons leven? Als we het niet zo nauw meer gaan nemen met hem en wat hij van ons vraagt. Als we stiekem gewoon weer gaan meedoen met de wereld, dan verliezen we Jezus uit het oog. En dan zijn we veel te druk bezig met het gezin of met je carrière, met je contacten bijhouden, met webshops afstruinen. Ik weet het niet, gemeente, waar kunnen wij allemaal mee bezig zijn? Maar als we hem uit het oog verliezen, dan raken we achterop. En daarom roept hij ook jou, ook u, volg mij en niemand anders. Maar gemeente, dit was het afsterven van de oude mens. En dat is maar één kant van de medaille. Want als we die medaille omdraaien, dan komen we bij vers 10. Matthäus, hij liet zijn zonde achter en hij volgde Jezus. En dan zien we iets van die opstanding van de nieuwe mens. En het gebeurde toen Jezus in het huis van Matthäus aanlag. Jezus ligt aan bij Matthäus. Blijkbaar is daar een feest. Want dan liggen de Joden aan, tijdens normale maaltijden zitten ze aan, maar ze liggen aan als er een feestmaaltijd is. Dus blijkbaar heeft Matthäus een feestmaaltijd georganiseerd. Matthäus, hij laat niet alleen zijn zonde achter, nee. Hij gaat leven uit dankbaarheid, die goede werken doen. Deze kersverse apostel, hij organiseert een feestmaaltijd ter ere van Jezus. Hier zien we dat het leven met hem een vreugde is. Dat het ten diepste geen groot offer is om je zonde achter te laten. Nee, het leven met hem is een vreugde. Je mag er een maaltijd voor aanrichten ter ere van Jezus. En we zien hier Matthäus radicaal omgedraaid. Eerst nam hij alleen maar. Hij eiste geld en hij stal en hij bedroog. En Jezus riep hem en ineens zien we dat hij gaat geven. Hij organiseert een maaltijd.
En iedereen mag komen.
Matthäus is veranderd. Als een blad aan de boom. Want hij heeft Jezus leren kennen.
En dat is niks uit Matthäus. Maar dat is uit hem. Als je met Jezus mag leven, dan ga je toch op hem lijken. En zo worden ook die zondige vrienden van Matthäus weer in contact gebracht met Jezus. En we lezen niet van de vrucht.
Daar gaat het niet om. Tenminste, niet ten eerste.
Het gaat om Gods eer. En blijkbaar doen we dat zoals Matthäus. Door voor hem te leven. En in onze omgeving te laten zien dat wij Jezus hebben leren kennen. En dan mogen we vrucht verwachten, maar dan gaat het niet om die bekering van onze naasten. Dat zou prachtig zijn. Maar dan gaat het erom dat we hem hebben geëerd met onze dankbaarheid die ook weer uit hem is.
Dus God leren kennen, ja. Dat is een droefheid leren kennen. Maar dat is toch niet minder, gemeente.
Een hartelijke vreugde naar God. En wat een les is dat voor ons.
De dienst aan God blijft niet maar iets innerlijks.
Dat is niet maar eeuwig naar binnen kijken. Heb ik het, draag ik vrucht. Nee, dat is naar buiten toe. De dankbaarheid. En als die werken ontbreken, horen we dan bij hem? Dat is in ieder geval geen goed teken. Dat onzichtbare geloof krijgt zichtbare vruchten in je leven. En dat is een belofte, want het is uit hem. Maar als het ons niks kost en als het alleen maar bij mooie woorden blijft, ja, we houden zo van Jezus, maar verder niet je leven die verandert, dan sterft toch de kerk, gemeente. Als dat licht niet meer uitgaat in de wereld, wat blijft er dan nog over? Duisternis. En daarom is iedereen geroepen die Jezus mag kennen, om een licht te zijn. Petrus zegt het zo in 1 Petrus 2 vers 9. Wij zijn een heilig volk om de deugden te verkondigen van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.
Dus gemeente, ga heen en onderwijs de volken wie Jezus is. En wat een troost mogen wij dan putten uit die roeping van Matthäus.
Niemand is te slecht. Niemand is te slecht voor de zaligmaker. Wat je ook hebt gedaan. Je wordt geroepen. Je wordt uitgenodigd. Kom. Maar er is wel één probleem. Namelijk,
niemand is te slecht voor Jezus. Maar je kunt Jezus wel te slecht vinden voor jezelf. En dat zien we in ons tweede punt. Geroepen tot bestraffing.
Want wie nu echt een volgeling is van Jezus of niet, dat blijkt uit de reactie op de roeping. In vers 11 lezen wij niet van een zondaar die gehoorzaam, maar daar lezen we van fariseeën, godsdienstige leiders. En zij zagen die feestmaaltijd zo bij Matthäus gaande en zij zagen daar Jezus aan liggen, naast hem misschien wel een hoer en aan de andere kant misschien wel een witwasser van geld. En die fariseërs die zagen dat en die dachten, ja, zo gaat het niet. Dit is toch niet de ware godsdienst. Dus ze gaan naar de discipelen van Jezus toe en ze zeggen, waarom eet uw meester met zondaars en met tollenaars? De godsdienstige Joden zijn geschokt. Want in het oosten, in de cultuur van Israël, als je eet met mensen, betekent dat je ze aanvaardt. Dat betekent dat je gemeenschap met ze hebt. Dus hier laat Jezus blijken, zondaren zijn welkom. Ik ga met ze om. En de fariseeërs ze ergeren zich hieraan. En laten we ons nu eens verplaatsen in die fariseeërsgemeente. Want het is zo makkelijk om het vingertje op te heffen en te zeggen, oh die fariseeërs toch. Stel nu dat Jezus hier zat. En dat naast hem vrouwen zaten van achter de ramen. Een drugsbaron onder de tatoeages. Witte boorden criminelen van de Zuidas. Allemaal dat soort mensen. Als die nu met Jezus aan tafel zouden zitten. En wij zouden maar zitten te kijken als net de kerkmensen. Eerlijk, wat zouden wij dan denken? Als wij Jezus dat zien doen. En denken, zij gaan nooit naar de kerk. Zij doen nooit netjes Bijbel lezen en bidden. En zij zitten hier zomaar aan met Jezus. Waarom doet hij dit? En zo gaan de farizeeërs. Ze leggen Jezus op hun weegschaal van hun godsdienst. En ze vinden Jezus te licht. Deugt niet, kan niet, is niet goed. En het laffe wat ze nog doen is, ze gaan niet naar Jezus zelf met wie ze een probleem denken te hebben. Nee, ze gaan naar zijn volgelingen. En die gaan ze aanvallen. Ze gaan onrust stoken bij die volgelingen. Waarom doet jouw meester dit? Heb jij echt zo'n meester? Wat raar. Dat klopt niet hoor. En zo wordt er twijfel gezaaid over wie Jezus is. En dat is nou precies het werk van de duivel. Duivel, het woordje komt van diablo. En diablo betekent hij die verwarring zaait. Dus wat doet de duivel? Hij gaat verwarring zaaien over Jezus door middel van de farizeeërs. Dus ik hoop dat u niet zo iemand bent die dat doet. Als jongeren naar je toe komen en zeggen, ik heb Jezus leren kennen, dat je dan zegt, nou, ik moet nog maar eens zien. Want ik denk dat Jezus, ik hoop niet dat u zo iemand bent. Dat je verwarring zaait over de barmhartigheid van Christus. Maar dat je vooral de jongeren dan op wijst. Hoe goed God is. En dat alles van jezelf eraan moet. En dat Hij je daartoe zal helpen. Maar gelukkig hoeven de volgelingen van Jezus niet zelf te antwoorden. Kijk maar wat Jezus zegt in vers 12. Maar Jezus die dat hoorde, dan hebben we weer zo'n werkwoord. En Hij zei tegen die farizeeërs. Nou, wat zegt Hij? Die wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. De volgelingen van Jezus hoeven niet zelf te antwoorden. Jezus zal zelf voor hun strijden. Dat betekent navolging. Je volgt Jezus na. Dus Hij zal leiden, Hij zal antwoorden, Hij zal je geven wat je nodig hebt. En Hij antwoordt hier tot de farizeeërs. En Hij zegt, farizeeërs, jullie hebben geen verlosser nodig. Jullie vinden jezelf sterk. Jullie vinden jezelf gezond. Je bent geestelijk gezien rechtvaardig, denk je. Want jongens en meisjes, wanneer belt jouw papa of jouw mama de dokter voor jou? Ik denk dat dat is als je ziek bent. Als je iets mankeert en als je gezond bent, nou dan denk je als het goed is niet eens aan de dokter, toch? En zo is het nu ook met Jezus. Wanneer ga je naar Jezus? Wanneer heb je Hem nodig? Nou, als je weet dat je iets mankeert. Als je weet dat het slecht met je af zal lopen als je niet naar Hem luistert. En daarom, gemeente, in deze kerk, de werkkamer van God, daarom wordt hier hier schijnt het licht van God door zijn geest. Door de prediking van het woord maakt Hij al onze kwalen zichtbaar. Hij schijnt met zijn lamp. En Hij kijkt bij u en bij jou en bij mij waar het aan ontbreekt. En er wordt een hele pijnlijke diagnose gesteld, namelijk, jullie zijn zondaar, mensen. Je ligt dood in zonden en misdaden. Dat is een verschrikkelijke diagnose, die willen we niet horen. Maar Jezus zegt, ik ben het medicijn hiertegen. Ik ben de dokter en ik ben het medicijn. Ik zorg voor hen die iets mankeren. Dus gemeente, waarom breekt het u aan? Waar heeft u last van? Heeft u last van duisternis? Met kerst kwam Jezus in de wereld om zijn licht te laten schijnen, toch? Heb je last van je schuld die niet verzoend is? Heb je last van Gods toorn? Jezus stierf met Goede Vrijdag aan een kruis om dit weg te dragen. Ben je bang voor de dood? Heb je last van je zonde? Heb je aanvechting van de duivel? Jezus stond op uit de dood en Hij overwon dit alles. Kun je niet meer bidden? Heb je last van ongeloof? Jezus is ten hemel gevaren en Hij bidt voor al zijn kinderen. Dat je geloof niet op zou houden. Ben je lauw? Ben je ingezonken? Ben je flauw? Hij heeft zijn geest uitgestort. Met Pinksteren toch? En ontbreekt het je aan hoop? Hij heeft beloofd dat hij terugkomt. Dus gemeente, wat je ook mankeert, waar je ook aan tekort komt, Jezus heeft het medicijn, Jezus zelf is de oplossing. Maar weet je wat nu het probleem is van jou en van mij, tenminste laat ik van mezelf uitgaan? Dat ik Jezus zo vaak niet nodig heb. Dat ik mezelf zo vaak gezond vind. Dat ik denk dat het wel gaat met me, dat ik niet afhankelijk wil zijn. Ik wil niet zwak zijn, ik wil helemaal geen zondaar zijn. Maar dan maak ik ook geen gebruik van Jezus. En dat is ons probleem, onze grootste ziekte, gemeente. Dat is dat we geen dokter nodig hebben. En met dat wij dit doen, gaan we ons verheffen net als een fariseer. Dan verheffen wij ons over anderen. Dan denken we dat hij met zulke vieze, stinkende mensen niet zou eten. Dan denken wij stiekem, nee, ik hoor niet tot dat rijtje van de zondaren. Maar dan vergeten we dat Jezus juist niet meer met ons zal eten. En zo was er eens, gemeente, een man in de grote stad Chicago in de Verenigde Staten. Hij was hulpverlener en hij werkte onder dak- en thuislozen. En op een dag kwam er een vrouw naar hem toe, snikkend in tranen, en ze vertelde heel haar verhaal. Ze vertelde dat ze een prostituee is, een hoer, en dat ze geen huis heeft, en dat ze ziek is, en dat ze het allemaal niet meer ziet zitten. En ze ging nog harder snikken en ze ging nog harder huilen. En ze vertelde aan die hulpverlener dat ze een dochtertje van 2 jaar oud heeft. En ze vertelde dat ze dit dochtertje ook uithuurde. Niet voor eten, maar om haar eigen drugsverslaving te onderhouden. Want 1 uur haar dochtertje verhuren betekende net zoveel geld als haarzelf een hele dag verhuren. En die vrouw had het niet meer. En die hulpverlener wist echt niet wat hij moest doen. En aan een hoop gehakkel en gestuntel zei hij tegen die vrouw: heb je wel eens geprobeerd naar een kerk te gaan om daar hulp te zoeken? En de vrouw kreeg grote ogen en ze zei tegen hem: een kerk? Ik voel me al zo slecht over mezelf en in de kerk zal ik me alleen maar nog slechter gaan voelen. Vanwege al die mensen die het zo met zichzelf hebben getroffen. Gemeente, zijn wij nog een toevluchtsoord voor zulke mensen? Hoeren en tollenaars gingen heel graag naar Jezus toe, omdat hij barmhartig is. En hoe zijn wij als kerk? En natuurlijk heeft die vrouw haar eigen verantwoordelijkheid. En natuurlijk klopt het misschien niet helemaal wat zij zegt over de kerk, maar er zit toch een hele grote kern van waarheid in. Zijn wij geworden als die gemeente van Laodicea? Trots, rijk, geen gebrek. Gemeente, wordt die barmhartigheid die Jezus zo kenmerkt, wordt die ook onder ons gevonden? Zijn hoeren en Matthäusen, zijn ze welkom? Worden ze opgezocht? En mogen ze weten, je mag er zijn. En met dat wij zo opgaan in ons eigen wereldje, lacht de Satan. Want we doen allemaal ons best, echt, daar ligt het niet aan. Maar dat deden de fariseeërs ook. Maar als we het zicht op Jezus verliezen, als we die barmhartigheid uit het oog verliezen, als we vergeten dat we zelf de grootste van de zondaren zijn, dan worden we toch zo gauw afgetrokken van waar het echt om gaat. Als heel geniepig randzaken onze agenda's gaan vullen. En als wij eerst heel ongemerkt opgaan in de dingen van hier, dat levende evangelie verbleekt omdat we het zo druk hebben. En dat de duivel van ons dan maar de ruimte krijgt om zijn gang te gaan. En dan worden we zo hoogmoedig geestelijk en dan denken wij, wij zijn beter dan die lage mensen. Wij zijn beter dan die mindere schepsels daar in de samenleving. De gemeente, de enige gestalte die ons past, is die van de tollenaar in Lucas 18. Wees mij, de zondaar, genadig. En als we iets meer willen zijn dan dat, dan hebben we Jezus niet meer nodig. En dan verliezen we de vrede en dan verliezen we dat getuigenis. En dan gaan we lijken op onszelf en niet op Jezus. En het scherpe is dat Jezus nu nog doorgaat met preken tot die fariseeërs. Hij stopt hier niet. Weet je wat hij zegt? Maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Als u en jij en ik echt niet willen buigen voor Jezus. Als we nu echt zo trots zijn dat we niet op onze knieën willen vallen en zeggen, wees mij de zondaar genadig. Dan stuurt Jezus je gewoon weg. Tot een zondaar zegt hij, volg mij. En tot die fariseer zegt hij, ga weg. Je hebt nog wat te leren. Ga heen en leer wat het is. Jezus wil barmhartigheid, gemeente. Hij wil je offers niet. Echt niet. Hij wil je hart. Hij wil dat je God lief hebt boven alles en je naast als jezelf. Hij wil barmhartigheid. Dat wij delen in zijn innerlijke ontferming. Dat wij delen in zijn nederigheid. En om dit te gaan begrijpen stuurt Jezus ons gewoon weg. Nou, waarheen dan? Nou, hij stuurt ons de schriften in. Want die uitspraak, ga heen en leer, dat was een vaste uitspraak in de tijd van Jezus. Dat was een uitspraak die rabbijnen op hun lippen namen. Je weet wel, Joodse leraars. En die hadden dan leerlingen. En als die rabbi een vraag stelde en die leerlingen wisten het niet, dan zei die, ga heen en leer wat het is. En dan noemde die op waar het die leerlingen aan ontbrak. Dan moesten ze het op gaan zoeken in de schriften, waar het antwoord stond. En zo stuurt de opperrabbi Jezus, die godsdienstgeleerde, hij stuurt ze weg. En hij zegt, ga heen en leer. Jullie hebben nog wat te leren. Jullie snappen het evangelie niet. Jullie snappen niet waarom ik ben gekomen. En dan stuurt hij ons de schriften in. Om te vallen in het zwaard van God. Het zwaard van zijn woord. Omdat God ons daar laat zien, je bent een zondaar en je bent niets meer. Je hebt een verlosser nodig. Wie denken we wel niet dat we zijn? Want hier gaan we geen barmhartigheid vinden, gemeente, in ons hart. Maar alleen bij hem. En wat is nou het verschil tussen een zondaar en een fariseer? Zondaars volgen Jezus. Maar fariseërs niet. Dat is het grote verschil. En weet dan dat God uw en mijn en jouw offers haat. Hij haat ze. Dat staat ook in Amos 5. Ik haat uw festivals. Ik wil niets van dat weten, zegt de Heer. Hij wil je diensten niet. Hij wil je inspanning niet. Hij wil je ijver niet. Hij wil je Bijbel lezen. Hij wil je bidden niet. Hij wil het niet. Hij wil je hart. En niets anders. Hij wil dat je rust in het offer dat hij heeft gebracht. En daarna mag je weer aan de slag. Je hoeft het niet na te gaan laten. Maar het is eerst Jezus volgen. En dan je offers uit dankbaarheid. Dan mag je je leven offeren, zegt Paulus in Romeinen 12. Gemeente, Jezus bracht toch het offer. Hebben wij er nou echt iets aan toe te voegen? Nee toch? Jezus hing daar toch als een verschrikkelijke zondaar naakt aan een kruis. Met spijkers door zijn botten heen. Daar verliet God hem. Hij heeft alles volbracht, dat riep hij toch uit. Het is volbracht. Geen één offer doet er meer toe. Enkel en alleen wat hij heeft gedaan. En je mag naar huis gaan gerechtvaardig wanneer? Als je gelooft in hem. Dat hij nu voldoende heeft gedaan. Dat hij jouw zaligheid heeft verdiend. En als we nu echt niet willen gehoorzamen. Ja, dan worden we weggestuurd. Jezus stuurt die trotse mensen weg. Waarom? Opdat hij niet straks bij de hemelpoort zal zeggen, ga weg van mij. Zelfs in het wegsturen van de fariseeërs zien we nog Jezus' barmhartigheid. Hij wil dat ze behouden worden. Hij wil dat ze de schriften leren kennen. En tot Jezus willen komen en zeggen, Rabbi, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
Gemeente, het doet misschien pijn. Het is misschien vervelend om te horen. Maar we zijn zondaren. En niets meer. En u bent geroepen. We zijn allemaal geroepen deze middag. Jongens en meisjes, weten jullie nog? Daar begonnen we de preek mee. Wat zou jij doen als Jezus je roept? Nou, vertel het me maar. Wat heb je gedaan? Mag je hem gaan volgen in je hart? Of denk je, laat maar. Gemeente, u bent geroepen. De levende God heeft gesproken. Wat is uw antwoord? En wat is het aangrijpend als je niet volgt, nu nog steeds niet. En helaas is dat niets nieuws. Dat was precies het geval in die stad Capernaum. Die stad die Jezusstad wordt genoemd. Twee hoofdstukken verder in Matteüs 11 vers 20. Lees het maar eens na als je thuis bent, als je tijd hebt. Daar staat dat Jezus de steden in de welke zijn krachten het meest geschied waren, hij begon ze te verwijten. Omdat zij zich niet bekeerd hadden. Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd zijt, je zult tot de hel toe neergestoten worden. Wat als in Sodom en Gomorra was gebeurd, wat er in jullie stad is gebeurd, Capernaum, dan zou Sodom en Gomorra zich bekeerd hebben. Zij zijn een stuk beter af straks dan jullie, Capernaum. Dus gemeente, ik hoop niet dat het van u of van jou geldt wat Stefanus uitriep tegen zijn stenigers. Jullie weerstaan altijd de Heilige Geest. Die stem van de scheppende, herscheppende God, gemeente. Als je die weerstaat, weet dan wat je doet. En ja, tuurlijk, God moet je inwendig roepen. En ja, natuurlijk, je moet uitverkoren zijn. En nee, we kunnen ook niet geloven. Gelukkig niet. God doet het, natuurlijk. Maar als je nu de godsdienst, als je de dogmatiek gaat gebruiken om je te verschuilen dat je onbekeerd bent. Oh, dan laster je God. Je gebruikt de godsdienst om onder de dienst aan God uit te komen, nee gemeente. Hoe bleek dat Matteüs uitverkoren was? Hij volgde. Dus hoe weet je of je uitverkoren bent? Als je Jezus volgt, als je acht slaat op zijn roeping, en dat is het enige. Oh, als je onbekeerd bent, dat is 100% schuld. Je kunt niet tegen God zeggen bij de hemelpoort, ja, u had me niet uitverkoren. Nee, gemeente, Jezus volgen is geen vrije mogelijkheid. Het is een eis. En daarom wordt Matteüs ook niet geprezen. Het is altijd God. Om hem de eer te kunnen geven. Ja, wat is dat heerlijk om Jezus te kennen. Om zijn stem te horen en hem achterna te gaan. Hij heeft het volbracht. En dan mag je toch zingen. Want Jezus droeg mijn zondenlast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast. En hij brengt mij veilig thuis. Amen. Ja, amen.